schön, dass ihr hier seid, da. Auf Allzeit, also auf Zeit, was wir da hingedaan haben. Wir sind anbelangt in Handelingen, hoofdstuk 18. 19. En hier staan we vorige week te stellen. Laatste keer hebben we gezien hoe Paulus in Korinthe kwam. Hoe hij daar anderhalf jaar onder hen geleefd heeft en het woord van God gepredikt heeft. Hoe hij vandaar samen met Priscilla en Aquila, die hij daar ook bij zich had, door was gereisd naar Efeze. En hoe hij eigenlijk hen daar in Efeze heeft achtergelaten met de gedachte van, zo God wil, zal ik terugkomen naar jullie, zal ik terugkomen naar Efeze. Ik zeg dit, omdat we dit vandaag ook gaan tegenkomen. Maar dan hebben we ook wel gezien dat Priscilla en Aquila daar een zekere Apollos tegenkwamen, die alleen maar wist van de doop van Johannes. Zij nemen hem tot zich en ze leggen hem de weg van God nauwkeuriger uit. En wat doet deze Apollos? Deze begint vrijmoedig en zeer krachtig te leren over die nieuwe weg, over de weg van Jezus Christus. En hij gaat zelfs oversteken naar Korinthe, naar Achaïe, dat is de streek waar ook de stad Korinthe in lag. En daar is hij gaan verder het evangelie gaan prediken. En met de kennis die hij al had uit de schrift, want hij was doorkneed in de schriften, kunnen we ook zien welke waarde zo iemand had, ook voor de gemeente in Korinthe. Dat daar ook vanuit het Oude Testament eigenlijk alles wat betrekking had op Jezus, de doop van Johannes, en nu hij de weg ook nauwkeuriger wist, hoe hij daar met die kennis de gemeente heeft kunnen ondersteunen. En ook hoe hij een hulp is kunnen geweest in het prediken van het evangelie. En wat zien we in hoofdstuk 19, vers 1? Terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam. Want we hadden gezien dat Paulus, hij is uiteindelijk hij was in Efeze, dan is hij doorgereisd in hoofdstuk 18 vers 22, hebben we dat gezien, hij is naar Caesarea gegaan, dus in Israël, en vandaar naar noordelijke Antiochië en Syrië. En nu zien we dat hij de bovenlanden ook nog heeft afgereisd, van daaruit, vanuit Antiochië, en hij komt terug in Efeze. Dus daar is een hele tijd aan voorbij gegaan. En hij komt in Efeze, en wat wordt er gezegd, daar enige discipelen vond. Hij vond daar enige discipelen. En hij zeide tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwam? Doch zij zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Heb je zelf nooit de vraag gesteld, als je dat stuk al gelezen hebt, wat is Paulus zijn motivatie geweest? Om aan deze discipelen te vragen, heb jij de Heilige Geest ontvangen toen jij tot geloof kwam? Want wij weten uit Handelingen 2 vers 38, als jij gelooft, en je bekeert u en je laat u dopen, wat wordt u gegeven? De gift van de Geest. En Paulus vraagt hier, heb jij de Geest ontvangen toen jij tot het geloof kwam? En zij zeggen, we hebben nog niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Dus Paulus zijn vraag, die heeft te maken gehad, niet zozeer van, zijt jij gedoopt? Nee, heb jij de gift van de Geest ontvangen, zoals we ook in Handelingen 8 hebben gezien, dat de apostelen van Jeruzalem moesten komen naar Samaria, toen Filippus daar het evangelie had gepredikt, toen zij gedoopt waren, en wat kwamen die apostelen daar doen? Door handoplegging de Geest geven aan die mensen daar. Dat is de vraag die Paulus hier stelt, heb jij de Geest ontvangen toen jij tot het geloof kwam? En zij zeggen, we weten nog niet dat er een Heilige Geest is. Wat moet dit doen rinkelen bij Paulus? Het welke? Als zij nog niet eens gehoord hebben dat de apostelen door handoplegging de Geest kunnen geven, als zij nog niet eens gehoord hebben dat er een Geest is in de mate zoals het Nieuwe Testament dat leert, wat zou dan de logische vraag moeten zijn die Paulus hen gaat stellen? Wel, in vers 3 stelt hij die logische vraag. En hij zei het tot hem, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes doopte een doop van bekering, en zeide tot het volk dat zij moesten geloven hem die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heere Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Even tot hier. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar misschien waren deze 12 mannen discipelen van Apollos. Want wat leerde Apollos voordat hij de weg nauwkeuriger was uitgelegd? Hij leerde alles wat betrekking had tot de doop van Johannes en alles wat betrekking had vanuit dat principe naar Jezus, maar hij wist niet meer. En hier waren eigenlijk mannen die, denk ik, in hetzelfde begrip waren, hetzelfde verstand hadden als wat Apollos had. Zij wisten nog niet eens dat zij in Jezus naam moesten gedoopt worden. En dat is een mooi voorbeeld ook weer, denk ik, net als Apollos, van iemand die, hier zijn mensen die iets geloven waardoor ze niet behouden kunnen worden. Ze kunnen niet gered worden zolang ze blijven geloven dat die doop van Johannes, waarin ze zelfs gedoopt waren, want ze waren gedoopt in de doop van Johannes, dat ze nooit behouden kunnen worden. En wij zouden misschien gaan denken, ja, maar dat zijn mensen die een verkeerde leer hebben, die... Wij zouden misschien die mensen zelfs benaderen van, jij valse leraren, wat zit je allemaal aan het doen? Maar Paulus stelt hen een vraag om beter te begrijpen wat hun toestand is. En toen hij het wist, wat denk je wat Paulus hun gezegd heeft? Heeft hij hen gezegd, jij slechte mensen? Nee, Paulus heeft gezegd, dit is wat Jezus zegt. En weet je wat deze mensen deden? Die maakten daar geen punt van. Die wilden het juiste doen. Die wilden doen wat ze moesten doen om met God in het reine te komen. En ze worden gedoopt. Ze lieten zich dopen in de naam van de Heere Jezus. Omdat dat is wat Jezus had gezegd. Johannes doopte wel. Johannes doopte zelfs in water. Johannes doopte zelfs tot bekering en vergeving van zonde. Maar Johannes had iets heel belangrijks gezegd. Ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Het koninkrijk was nog niet gekomen toen Johannes die boodschap predikte. De vergeving van zonde die Jezus tot stand heeft gebracht door zijn dood en opstanding, was toch niet gekomen toen Johannes predikte. Dus iedereen die in de doop van Johannes is gedoopt, dat was goed op dat moment, maar er was iets gekomen wat dat moest gaan vervangen, wat dat compleet moest maken. Een nieuwe doop. Zij konden zich niet beroepen, ja maar we zijn al gedoopt. We zijn al gedoopt in de doop van Johannes, het is goed, ik ben al ondergedompeld. Nee. Zij moesten in de naam van Jezus gedoopt worden, tot vergeving van zonden, om wederom geboren te worden, en doop door water en geest. En deze mensen maken daar geen punt van. Zij lieten zich dopen in de naam van Jezus, en wat doet Paulus? Dat is hetzelfde wat we zagen dat de apostelen kwamen doen, Petrus en Johannes, wat was het in Handelingen hoofdstuk 8, als zij van Samaria komen, zij leggen de handen op de discipelen. En door die handoplegging ontvangen deze christenen een kracht van de geest, waardoor zij die gave, die bovennatuurlijke gave hadden, om in tongen te spreken, in een vreemde taal, en om te profeteren. Om die dingen die God rechtstreeks door inspiratie bekend maakte. Dat is de gave die zij kregen, omdat Paulus hun de handen oplegde. Deze 12 mannen. Heel mooi voorbeeld dat je kunt gebruiken voor mensen die zeggen, ja maar ik ben al gedoopt. Ook al was mijn verstand toen misschien niet zo heel juist wat ik toen geloofde toen ik gedoopt werd. Ik ben ondergedompeld en ik heb Jezus gehoorzaam. Nee, waarom je gedoopt wordt, de leer waarin je gedoopt wordt, die moet juist zijn. Als die niet juist is, is je doop waardeloos. En je moet dus opnieuw gedoopt worden. Nu rijst ons de vraag, maakt het iets uit wie u doopt? De vraag waar we soms wel eens mee durven worstelen. En mijn antwoord is dit. De schrift leert ons alleen maar dat we moeten gedoopt worden. En we moeten gedoopt worden om iets van God te ontvangen. Nergens in de schrift wordt de nadruk gelegd, jij moet door die of die of die gedoopt worden. Stel dat het zo zou moeten zijn, dat wij enkel door een christen mogen gedoopt worden. Ja? Weet je wat we dan eigenlijk moeten doen? De christen die ons doopt, dan moeten we gaan navragen en gaan checken dat die trouw is. Dat moet een trouwe christen zijn. Maar we kunnen al niet, hè? Wat hebben we gezien met de gelijkenis van taal en onkruid? We zijn zo beperkt in onze beoordeling van mensen, dat we zelfs ons fouten kunnen maken in onze beoordeling. Maar dat is nog niet genoeg. Dan zouden we ook moeten weten wie die persoon gedoopt heeft, en dat moet ook een trouwe christen zijn. En dan moeten we weten wie die persoon gedoopt heeft, en dat moet ook een trouwe christen zijn. Nu, het is vanzelfsprekend dat als je de evangelie predikt, dat degene die het predikt, en de mensen die bij hem zijn, de broeders, dat die ook helpen om te dopen. En dat je niet een wild vreemde gaat vragen om te dopen. Maar is het nodig, per definitie, dat je door een christen moet gedoopt worden? Ik zou niet weten welke schriftplaats dat leert. En tegendeel, als je kijkt naar 1 Korinthe hoofdstuk 1, Paulus maakte daar ook geen punt van. Want hij zegt zelf in hoofdstuk 1 vers 13, hij zegt, is Paulus, of is Christus gedeeld, is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Dus Paulus predikte wel het evangelie, maar God verwachtte niet dat overal waar Paulus het evangelie predikte, dat Paulus per se de persoon was die al die mensen doopte. Daar ging het niet om. Die mensen moesten gedoopt worden, dat wel. Maar wie hen doopte, dat was niet belangrijk. Want wat doet de doop? De doop is een aflegging van uw oude mens en een nieuwe mens aandoen. En wie bewerkt dat allemaal? Degene die doopt? Nee, die doet maar een uiterlijke handeling om iemand onder water te doen. Maar het is geloof van die persoon en de werking van God die iemand doet wederom geboren worden. Van Jezus zelf wordt ook gezegd in Johannes hoofdstuk 4. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Daar wordt gezegd dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Vers 1. Maar met dezelfde adem wordt er in vers 2 bijgezegd. Johannes hoofdstuk 4 vers 2. Ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen. Dus Jezus leerde en Jezus predikte. En hij doopte ook, maar het was niet hij zelf, het waren zijn discipelen. Dus wie doopt, ik denk niet dat we daar een nadruk op moeten leggen, maar ik denk wel dat het logisch is, als je natuurlijk het evangelie gaat prediken, dat de mensen, of jij, of degene die bij u zijn, dat die de doop gaan doen. Ja, waarom gaat je een wild vreemde vragen wat je zelf gaat kunnen doen? Maar dat gaat niks uitmaken aan hoe ga ik nu wel behouden worden of niet, als een niet-christen, of een christen, of een trouwe christen, of wie dan ook mij gedoopt heeft. Dat niet. Wat wel uitmaakt is, wat we zagen in vers 6. Dat de handoplegging van de apostelen is wat bewerkte dat deze discipelen, die christen waren geworden, plots die gaven ontvingen. Dat wat we in Handelingen 8 ook hebben gezien. Filippus was een man vol van de geest. Hij predikte in Samaria het evangelie. Deze mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt in Samaria. En toch zagen we dat daarna de apostelen uit Jeruzalem naar Samaria moesten komen, Johannes en Petrus. En dat zij door handoplegging de gaven van de geest gaven, waardoor die mensen ook die bijzondere gaven ontvingen.
Mag je een vraag erbij stellen? Ja. Want in het begin zei je van in vers 2, en hij zeide tot hen, heb jij de Heilige Geest ontvangen toen jij tot het geloof kwam? En dat, daarvan zeg je dat het gaat over de gaven van de geest die zij ontvangen wanneer Paulus hun de handen oplegt.
Ja.
Maar zou het ook kunnen zijn dat hier wordt gesproken over de geest die wordt gegeven wanneer dat iemand zich laat dopen. Zoals je ook bijvoorbeeld in Romeinen 8 leest, dat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 15, want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om ook niet te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn.
Zou kunnen. Zou in principe, als je puur naar de tekst gaat kijken, denk wel dat je dat ook zou kunnen interpreteren, maar ik denk dat beide mogelijk zijn. Maar omdat Paulus die tweede vraag erbij stelt, lijkt het mij dat hij niet twee keer dezelfde vraag stelt, maar hij heeft dat eerst gevraagd en dan vraagt hij eigenlijk, ja maar in welke naam zijt je dan gedoopt, of waarin zijt je dan gedoopt, als je nog niet eens weet dat er een geest is. Maar ik denk dat beide mogelijk zijn. Goed, onthoud daarvan, van dit voorbeeld, dat het niet voldoende is als iemand tegen u zegt, ja maar ik ben gedoopt. Nee, je moet gedoopt zijn om de juiste reden. Je moet gedoopt zijn in de juiste naam, de naam van Jezus. Je moet gedoopt zijn in de juiste leer. Want anders is uw doop waardeloos. Net zoals deze mensen, zij hadden een doop ondergaan, maar in de leer van Johannes. En zij moesten opnieuw gedoopt worden, om wederom geboren te kunnen worden. En dat is het eerste wat we zien, dat Paulus, als hij terug in Efeze komt, wat daar gebeurt. En dan zien we in vers 8, en Paulus ging naar de synagoge, en trad 3 maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen, aangaande het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging 2 jaar lang zo voort, zodat alle die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. We hebben dat gelijkaardig gezien, was het in Korinthe. Waar was het dat Paulus zich ook afzonderde en dat ze, ja, in Korinthe was dat, in hoofdstuk 18 vers 8, dat ze naar het huis van Justus gingen, die zijn huis was langs de synagoge. Hier zien we dat ook. Paulus die predikt eerst in de synagoge, hij probeert de mensen hier zelfs 3 maanden lang te overtuigen, door besprekingen, maar sommigen die bleven verhard in hun hart, die bleven ongehoorzaam aan wat Paulus predikte. En ze begonnen zelfs tegenwerking te geven. En wat doet Paulus? Hij zondert zich af. Hij zondert zichzelf en de discipelen af. En hij zondert zich in de gehoorzaal. Dat is een ander woord voor school. Een plaats waar lezingen werden gehouden. Besprekingen werden gehouden. Daar zonderde hij zich af. En 2 jaar lang ging hij dan vanuit waarschijnlijk die school. Begon hij te evangeliseren, besprekingen te houden, mensen het evangelie te leren. Nu, wie deze Tyrannus was, dat weten we niet. Was dat een christen, huurde Paulus gewoon die zaal daar, of die, een gedeelte van die school af, dat weten we allemaal niet. Maar het is wel interessant om te zien dat Paulus daar ook wel zich afzonderde. En 2 jaar lang ging hij dus verder met het prediken. En iedereen in Azië, iedereen in dat gebied, in die provincie, die hoorde het woord van God. En wat doet God in vers 11? God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. Zo krachtig werkte God mee. Zo krachtig bevestigde God dat Paulus niet zomaar de eerste de beste was, maar dat hij zijn boodschapper was, zijn verkondiger was, degene die waarheid predikte. En buitengewoon was datgene wat Paulus kon bewerken. De handen van Paulus konden buitengewone krachten doen. En zelfs in die mate, dat als Paulus een zweetdoek had, en ik weet niet waar ze die dan haalden, en ik hoop dat ze er ook niet te veel deel hadden, ze bleven er geen meer over, zelfs gordeldoeken, alles wat hij had aangeraakt, dat brachten ze naar de zieken, en de kwalen van die mensen werden genezen, en boze geesten werden uitgedreven. Nu, we zien dat ook vandaag de dag, dat er veel reliquieën zijn in deze wereld, godsdienstige reliquieën, en ik kan me inbeelden, waar dat vandaan komt. Als je ziet dat mensen al kledingstukken van Paulus gingen pakken en dan het naar de zieken gingen brengen, ja, dat was heilig, dat kwam van God, dat was iets buitengewoons en voilà, je hebt een reliquie. Had je daar niet verstandig mee omgaan, want de kracht lag absoluut niet in die zweetdoek of in die gordeldoek of in wat dan ook van Paulus, de kracht kwam van God. En de kracht die God gaf aan Paulus, die was niet van Paulus zelf. Nog eens in kleren. En in vers 13, en ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen, met de woorden, ik bezweer u bij Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mensen wie de boze geest was, sprong op en af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. En dit werd bekend bij allen, aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Er waren enkele Joodse geestenbezweerders. Die hoorden dat daar de naam van Jezus werd gepredikt. Die zagen de kracht die in Jezus naam werd gedaan. En zij dachten, wij gaan dat ook doen. Wij gaan die naam van Jezus ook verkondigen. Maar het was niet hun intentie om het evangelie te prediken. Zij reisden rond om geesten uit te drijven. Waarschijnlijk zal er ook een financieel kantje aan gezeten hebben. Maar wat het ook was, uit onzuivere motivatie gebruikten zij de naam van Jezus. En zij komen daar, of die zeven zonen, bij een bezetene. En die boze geest, die spreekt waarschijnlijk door de mensen in wie die zat. Ah, Jezus die ken ik. Paulus die ken ik. Maar wie zijt jij? En die boze geest, die overweldigt die allemaal tezamen. En ze moeten allemaal vluchten. En de mensen horen daarvan, Jood en Griek, iedereen in Efeze en omstreken hoorde wat daar is gebeurd. En iedereen maakt Jezus' naam groot. En er worden heel velen van hen gelovig. En wat komen zij doen? En laat ook zien wat geloven impliceert. Zij die gelovig geworden waren, komen hun schuld belijden. Je kunt niet geloven zonder het besef dat je schuld hebt tegenover God, tegenover je schepper. Tegenover uw medemens die je onrecht hebt aangedaan. En zij kwamen belijden met hun lippen. Zij kwamen uitspreken wat zij gedaan hadden. En weet je wat dat is? Dat is een vernedering. Dat is dat je heel klein maakt als je dat doet. Maar dat is heel moois. Want die vernedering die gaat er dan meewerken dat je de volgende keer niet meer hetzelfde wilt doen. Dat je de volgende keer wat meer gaat nadenken om je aan dat slechte, aan dat boze, aan dat goddeloze over te geven. En zij kwamen onder de indruk van die gebeurtenissen, van wat Jezus' naam allemaal bewerkte, kwamen zij hun schuld uitspreken. En er waren erbij die toverkunsten hadden uitgeoefend. Nou ja, die Joden, die geestenbezweerders, die waren bezig met allerlei, hè. Je ziet dat vandaag de dag als je naar National Geographic kijkt, ergens in de Hindoe-landen waar ze van die rituelen hebben, De stammen in Afrika die doen nog actief aan zo van die rituelen om mensen te bezweren, allerlei drankjes en weet ik veel wat, allerlei spreuken, dingen, liedjes die ze zingen, om maar een bezwering te doen over iemand of om een vloek over iemand te brengen. En daar waren veel mensen mee bezig. En hier waren er sommigen die dat hadden uitgeoefend, maar die hadden gezien wat er bij die mannen was gebeurd, die dat ook deden. En zij beseften dat dat niet de juiste weg was. Zij beseften dat dat niet het doel van het leven was. Dat dat een misleiding was. En wat kwamen zij doen? Zij brachten hun boeken bijeen en ze verbrandden die. Wat zou jij doen als jij tot het besef komt dat wat jij gedaan hebt en de middelen die je daarvoor gebruikt hebt, dat dat goddeloos is? Gaat je... Zij hadden ook kunnen zeggen, oh, we gaan op eBay en we verkopen al die boeken, dan verdienen we nog een goeie. En we gaan Jezus volgen. Maar nee, toen hadden we nog geen eBay, hè? Amazon. Naar de boekenbeurs. Dat was veel geld, hè? 50.000 zilverstukken. Ik heb in een commentaar gelezen, 1 zilverstuk was 1 dagloon. 50.000 zilverstukken, 5 miljoen euro, als 100 euro een dagloon is van ons. Dat is niet niks, hè? Al dat geld zomaar weggooien. In de fik steken. Waarom zou je dat doen? Wel, ik denk dat zij de beste deal van hun leven gedaan hebben. Want wat ze in de plaats hebben gekregen, is van onschatbare waarde. Namelijk een relatie met hun schepper en het eeuwig leven. En toch laten mensen zich ontvangen dat als ze tot bekering komen, dat ze zeggen, ja maar, dat kan ik toch niet doen? Die slechte cd's met die vuile taal en die goddeloze muziek, of die slechte filmen, die ga ik toch niet weg, die kan ik beter verkopen. Of dat boek, ja, daar kan ik nog iets vervangen. Als dat niet goed is voor u, hoe kun je dat dan gaan verkopen aan een ander? Of zelfs weggeven aan een ander? Het is niet goed voor u. Dan gaat je een ander daarmee opzadelen. Dat is niet logisch, hè? Dat is bekering. Dat is stoppen met de zonde en zorgen dat de zonde nimmer kan terugkomen in uw leven. Want stel dat je zegt, ik verkoop het niet, ik vergeef het niet weg, ik leg het in de kast. En na 10 jaar, zit je een beetje aan het twijfelen, komt er wat, weet ik veel wat, in je hoofd, wat Satan bewerkt heeft, oh, laat me dat toch nog eens even kijken. Hup, en je zit misschien vertrokken terug een verkeerde weg op. Dat moet weg uit je leven. De verleiding moet weg, dat is slecht, en niemand mag daardoor verleid worden. Dat getuigt niet alleen van bekering, dat getuigt ook van toewijding. Je laat iets achter om iets anders in de plaats te gaan doen. En dit was wat het evangelie van Jezus bewerkte in Efeze. En het woord van God werd krachtig, het groeide en het werd sterker. Soms denk ik dat wij zo zwak zijn, en wij christenen in het algemeen, in de westerse wereld, omdat wij dit veel te weinig doen. Dat wij te weinig radicaal breken met zondige dingen. Zonder dat we te moeilijk afstand kunnen doen van datgene wat slecht is. Dat we te veel in de twee werelden willen staan. En dat gaat niet. Je kunt niet van Jezus willen proeven en ook van de wereld. Het is ofwel Jezus ofwel de wereld. Ofwel de wereld ofwel Jezus. Maar samen gaat niet. Samen blijf je zwak. Samen zult je blijven struikelen. En deze mensen, die hadden dat ingezien. Die toverkunsten, dat hebben we allemaal niet meer nodig. We hebben niets veel beters in de plaats. Zij waren toegewijd. Ik heb hier nog een foto op geschreven. Lots vrouw is daar een heel mooi voorbeeld van, die ook moeilijk kon afstand doen van datgene wat de wereld haar allemaal te bieden had. En ze vluchtte samen weg en zij kon het echt niet laten om toch nog even terug te kijken. En God had gezegd, laat dat oude leven achter u. Dat is goddeloos en dat gaat ten verderven. En toch was er iets in haar dat zei, ik moet kijken. En ze veranderde met oude pilaar. Ik denk dat wij soms ook zo zijn, dat we te veel willen terugkijken naar het oude leven. Maar je gaat toch niet, als je een stuk rot vooruit in je frigo hebt liggen, en je weet dat dat rot is en slecht is, en dat dat al de rest gaat besmetten, gaat je toch ook niet daar laten blijven liggen, want je weet wat dat gaat doen. Daarom moet je breken met datgene wat goddeloos is. Want dat gaat het goede besmetten, beïnvloeden en kapot maken. Ik weet dat toen ik toen tot bekering kwam, ik had een hoop cd's waarvan ik wist, dat is foute boel, gewoon kapot geslagen. Ik had toen heel veel spelletjes van de PlayStation illegaal gekopieerd, allemaal kapot gemaakt. Hoe kon ik dat nog aan iemand anders geven? Hoe kon ik dat mijn kinderen geven? Hoe kon ik dat aan iemand anders geven? Hoe kon ik dat nog willen verkopen? Dat was gestolen. Dat gaat niet. Maar zo moeten we durven breken met datgene wat niet thuis hoort in ons leven. Vers 21, en toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door Macedonië. Welke gemeenten lagen in Macedonië? Filippi? Welke nog? Thessalonicense? En Achaia, en ik denk Berea ligt ook nog in Macedonië. En Achaia, dat was waar Korinthe lag. Misschien ook Athene, als daar een gemeente is gekomen, toen Paulus daar is gaan prediken. Maar ook Cyprus. En Paulus nam zich dus voor om van Efeze door Macedonië naar Achaia en uiteindelijk om naar Jeruzalem te reizen. En wat was zijn eindbestemming, wat was zijn doel, wat was zijn voornemen? Hij zei, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dus niet alleen van terug naar Jeruzalem, hij wilde uiteindelijk ook naar Rome gaan. En hij zond 2 van zijn helpers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië, maar hij zelf bleef nog een tijd lang in Azië. Wel, als we even gaan kijken in de brief van Korinthe. We weten dat de brief van Korinthe is geschreven, terwijl Paulus hier, de tijd dat hij in Efeze was, heeft hij die brief geschreven. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 16. Vers 7. Ik zit in 2 Korinthe. Dat gaat niet zo goed lukken. Ik heb dat verkeerd opgeschreven. Ja, pak maar vers 10.
Vers 19 ook,
hè? Ja, die niet. Vers 10. Wanneer Timotheus komt, zorg er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren evenals ik. Laat niemand hem dan geringschatten, maar help hem voort in vrede, opdat hij tot mij komen zal, want ik wacht op hem met de broeders. Dus wanneer Paulus het schrijft aan de Korintiërs, is Timotheus nog onderweg naar Efeze. En hij zegt, wanneer Timotheus komt, juist in Handelingen lazen we, dat hij twee van zijn helpers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië had gestuurd. Dus Timotheus was nog onderweg naar Korinthe uiteindelijk, naar Achaïe. En Paulus had hen al vooruitgestuurd, Timotheus en Erastus. Maar wanneer hij 1 Korinthe schrijft, was Timotheus nog niet aangekomen in Korinthe. En in hoofdstuk 4 vers 17 van 1 Korinthe. Daar lezen wij, juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Heere. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Dat is ook weer een belangrijke tekst voor ons, dat we ons niet moeten laten wijsmaken dat het oké is dat ieder gemeente zijn eigen leer heeft. Dat is niet vanuit het Nieuwe Testament. Wat Paulus in Efeze leerde, leerde hij ook in Korinthe. Wat hij in Korinthe leerde, leerde hij ook in Filippi. Al die gemeenten hadden dezelfde leer, als ze zich hielden aan de leer van de apostel. Kijk nog eens heel even terug in hoofdstuk 16. Vers 7. Dat was de tekst die ik juist wilde. Daar staat, want ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken, want ik hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het toestaat. Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Dus al die tijd dat Paulus in Efeze heeft geleefd en gewoond en gewerkt, gingen er deuren open, zoals hij het beschrijft, grote en machtige deur is geopend, maar er waren ook daarom veel tegenstanders. En hij wilde nog tot Pinkster in Efeze blijven. En hij heeft daarom ook Timotheus doorgestuurd om uiteindelijk ook al naar Korinthe te gaan en daar de gemeente te ondersteunen. En dat is dus waar vers 21 en 22 in Handelingen hoofdstuk 19 over spreekt. We zullen de rest volgende keer doen. Ik zie dat ik al 33 minuten aan het spreken ben. We zullen volgende keer verder gaan en zien wat er nog gebeurt in Efeze. Amen.